Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube.
Deze is echt goed.
Hij klinkt wel alsof hij een beetje leeg aan het gaan is.
Ja. Er zit altijd wel iets in, hè?
Ja, het zit
kan een fles helemaal leeg zijn?
Er zit altijd lucht in, toch?
Nee, ik bedoel qua drank. Er zal altijd wel iets van een soort druppel die wij niet kunnen zien erin zitten, toch?
Ja,
ja, dat denk ik ook.
Bij elkaar. Gewoon. Ja. Alles, en dat is dan een druppel.
Ja, ik denk wel dat als je echt hem heel lang ondersteboven houdt, dat er dan een druppel sowieso uitkomt. Ja. Verzamelt zich.
Ja. Ja. Nou goed, in ieder geval.
Het zijn hele lastige kwesties, maar daar gaat die special niet over eigenlijk.
Maar het mooie is dat we nu wel hier met elkaar zijn. En het is zaterdag. En we hebben Koen in ons midden. Ja, letterlijk Koen. In ons midden, want die zit in het midden.
Tussen ons
in. Neem maar een slokje hoor, Koen. Dan stel ik nog even een vraag, kun je nadenken. Want hoe gaat het op de boerderij?
Geen idee, man. Geen idee. Maar gaat het volgens mij wel goed.
Ja, een beetje regelde jullie gehad volgens mij, hè?
Alles leeft nog.
Alles leeft nog, dat is het
volgens mij.
Ja, dat maar is hoe, hoe bevalt het leven op de...
Op de farm.
Op de farm.
Ja, wel goed, een beetje wennen, maar...
Ja?
Ja.
Je gaat daar eigen vragen over krijgen, hè? Maar waarom daar misschien mijn belaatst
wel leuk? Goed. Gaat wel goed.
Een beetje zitten we gewoon...
Wat hoor ik nou met die boerderij?
Maar... Pijnlijke boerderij?
Maar wel aardig, switch wel gewoon. Ik ben wel dapper op deze leeftijd.
Ik heb huis gekocht, dat is het, midlife crisis. Even over nagedacht.
Zeg Thijs.
En hij switcht hem. Ja, maar ik heb
zit gewoon... op een farm in het centrum Delft.
Ja, dat is wel, ja, dat is wel zo. Ja,
dat is helemaal bijzonder. Kijk, in Pijnakker, dat is één grote boerderij.
Dat is één grote boerderij, dat is wel zo.
Maar we zijn hier nu vandaag om een special op te nemen over... Rusland?
Ja, kijk, ja man. Ja, weet je wat het is? Maar we hadden die andere special gedaan, natuurlijk, bij het begin van die oorlog. En daar eigenlijk wat daar uitkomt verder, bleven veel vragen over. En over mag ik eigenlijk niet meer praten natuurlijk. Weet ik, maar ik ga het toch doen. Maar wat het idee was, ik ging nog een beetje, ik ben eigenlijk door gaan zoeken. En toen kwam ik op nog wel een interessant stuk uit, is dat we nu het vooral hebben gehad over... Ja, Rusland en Oekraïne, waar het Westen natuurlijk wel een grote rol in speelt. Mm-hmm. Die is ook echt wel benoemd. Maar waar we nog echt dieper op in zouden kunnen duiken. En wat nog voor wellicht de problemen die nu spelen tussen Rusland en het Westen heel interessant kan zijn. Mm-hmm. Is om ook te gaan kijken naar Rusland en het Westen. Dus niet zonder Oekraïne eigenlijk erin te verwerken op dit moment. Ja. Het was dan het idee om daar nog een keertje dieper op in te duiken. En ik heb echt wel... Ja, ik denk, deze gaat in twee delen komen. Dat hebben wij nu besloten. Het zou er eigenlijk één worden, maar we knippen hem gewoon in twee.
Ja, simpel.
En we gaan dus eigenlijk kijken, in het eerste deel gaan we kijken naar de jaren 90. En we gaan kijken naar de kansen die er waren om Rusland meer naar het Westen toe te trekken. En eigenlijk mee te nemen in, wat je zou kunnen zeggen, de vaart der volkeren die het Westen heeft opgezet na die val van de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Daar waren een aantal kansen om Rusland daar goed in mee te nemen. Ja, en die kan zijn... Ja, goed, daar gaan we het zo over.
Ja, niet gepakt.
Ja, we zijn niet gepakt, hè, inderdaad. Want we zitten nu waar we zijn.
En het tweede deel gaat dan over...
Het tweede deel gaat eigenlijk meer... Dan zoomen we wat meer in op Rusland. En eigenlijk over... Dan wordt de hoofdvraag die we gaan stellen... Is Rusland nou een nazistaat? Of zien zij zichzelf als een imperium? En daar ga ik wat voorbeelden bij noemen, waardoor je daar een antwoord op kan geven. Ja. En het mooie aan het, want ik ben vervolgens een beetje een onderzoekje gaan doen. En het mooie aan het onderzoek wat ik heb gedaan, is dat ik alleen maar artikelen heb gepakt die voor die oorlog geschreven zijn. Dus ik heb alles wat daarna, na dat conflict, zeg maar, sinds 2-3 weken online is gekomen, in de laatste 2 maanden, zeg maar, heb ik niet meer gepakt, omdat daar heel erg ook wel propaganda en alle andere meningen en emoties in worden meegenomen. En dan wordt het vaak moeilijker om de waarheid erachter te vinden. Hè? Want er zit er ineens een ander doel achter waarom je bepaalde dingen...
Ja, dus eigenlijk hoe eerlijk het is, als het ware.
Ja, dus in mijn ogen, wat ik nu heb gedaan... iedereen waar ik nu die informatie vandaan haal... die heeft dit geschreven zonder dat zij wisten dat er een oorlog zou gaan uitbreken op dat moment in Oekraïne.
Ja, dus het is wel echt puur, zeg maar.
Ja, en dan zijn er dus al best wel veel signalen te achterhalen uit deze artikelen die echt gewoon interessant gaan zijn, denk ik.
Oké, okay. Dus nou ja, als we het allemaal goed begrijpen, hebben we zeg maar die ene special over Rusland en Oekraïne. Toen zijn we eigenlijk echt gaan inzoomen op die situatie natuurlijk, over die oorlog die nu gaande is. Wat we nu gaan doen is eigenlijk een beetje erboven vliegen en kijken hoe dat nou allemaal is
Wat
is ontstaan en zo, weet je.
Kijk, ik verwijs voor mensen die echt voor dat Oekraïne gebeuren willen luisteren, verwijs ik naar die ander eigenlijk. En wat dat zit natuurlijk wel verworven in dit hele verhaal. Ja, dus... Alleen, ik ga dat ook echt minder benoemen, zeg maar. Ja. Dus dat als je dat opvalt van, hij noemt heel Oekraïne bijna niet, of af en aan maar. Dat komt omdat we dat al gedaan hebben. Dus dat ga ik wat
dan
meer...
is het je eigen fout als je nu luistert en je weet niet waar we het over hebben,
Precies dat.
Ja. We hebben al 4 keer Oekraïne genoemd.
Ja, dus nu hebben we echt al veel Oekraïne genoemd.
Ja.
Ja. 5.
En... Gaan we het ook nog hebben over die ene man?
Welke ene
man? You have to put it in.
Poetin, die gaat het... Ja man, daar gaan we het zeker over hebben. Ja, die komt wel voorbij. Ja, eerste podcast niet. Want dan bestaat hij wel, maar niet op hoog niveau nog. Nee. En vanaf de tweede podcast is het nagenoeg all about him.
All about you have to put in.
You have to put in. Ja, dus we gaan beginnen. Voordat we gaan beginnen ga ik eventjes jullie een klein beetje meenemen naar het einde van de Sovjet-tijd. Dat is de Sovjet-Unie en de Koude Oorlog zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk een hele interessante tijd waar wij jullie binnenkort de vraag over gaan stellen of we daar een podcast over moeten maken met nog een aantal andere onderwerpen erbij. Maar om even wat te begrijpen van de situatie van Rusland in die periode moeten we daar wel naar kijken nu al. Dus ik zal kort wat dingen toelichten die als we daar ooit een podcast over maken natuurlijk veel meer uitgelicht gaan worden.
Ja.
Maar we gaan in eerste instantie even kijken naar Brezhnev. Want dat is een heerlijke Russische naam ook. Maar dat is de leider eigenlijk van de Sovjet-Unie tussen 1964 en 1982.
Dat is een lange tijd.
Ja, die gasten waren allemaal best wel lang aan de macht, man, zou je kunnen zeggen. Want ook Stalin had er best wel wat jaartjes op zitten.
Hoeveel had Stalin
dan? Ja, volgens mij, ik zou niet eens weten wanneer die 24 of zo echt de macht had. Tot 53.
Is gewoon lang.
Is gewoon lang, ja, weet je wel.
Wat is zijn titel dan? Hoe noem je dat daar?
Ja, hij was dan, voorzitter van het Russische Communistische Partij of zoiets in de richting. En ze hadden ook meerdere titels, die gasten. President van de Sovjet-Unie zou je kunnen hebben. Dus, en er gingen meerdere titels. Maar uiteindelijk, net als eigenlijk Poetin doet, komt het op neer dat de macht ligt bij één persoon die ook wel eens af en toe een ander titeltje krijgt enzovoort.
Dus in principe de Mark Rutte, maar dan een soort van iets oneerlijkere versie.
Ja, dus met inderdaad heel veel verschillende namen eigenlijk en titels die eraan hangen soort van. Hey, maar ja, wat nou belangrijk is, buiten dat we daar niet helemaal op induiken, is dat in zijn aan het einde van zijn periode als leider van de Sovjet-Unie was er eigenlijk de economische situatie veranderde en die werd... Die stagneerde noemen ze dat. Dus dat werd niet beter. Maar eigenlijk op het moment dat je het hebt over economie is dat vaak een slechte zaak. Als iets niet beter wordt, hè, dan gaat het... En de rest wordt wel beter, dan ga jij achteruit. Daar komt het op neer. Want iedereen om jou heen wordt wel... krijgt meer geld bij wijze van spreken. Jij niet. Ja, dan gaan dingen... De prijzen gaan overal wel omhoog en alles wordt wel duurder. Maar jij hebt daar wel last van. En die stagnatie, die zorgt ervoor dat er onvrede komt in de Sovjet-Unie. Dus... De situatie wordt gewoon minder goed om daar te wonen.
Dus de mensen die zeggen dat dan? Van niet tevreden?
Dat is niet heel makkelijk om te zeggen. Maar vooral in Rusland helemaal niet. Maar je ziet wel in in de gebieden daaromheen. Hè, dus de deelstaatjes van de Sovjet-Unie zie je wel meer opstanden komen. En vooral, en ik kom dadelijk daarop terug. Maar in de landen die bij het Warschau-pact horen. Dat is iets wat ik zo ga uitleggen. Mm-hmm. Maar daar komt echt wel meer onvrede in de jaren 80.
Hoe uit zich dat dan?
Ja, opstanden. In Hongarije bijvoorbeeld was een opstand.
Een opstand is dan gewoon, dan gaan mensen protesteren op de straat.
Ja, dan gaan ze de straat op met heel veel. En dan gaat ook wel wat gewelddadiger worden. Ja, je hebt heel veel verschillende vormen van opstand.
Ook staken is dat in principe toch dan?
Ja, dat kan ook een soort vorm van opstand zijn.
Okay.
Eigenlijk iemand die een opstand pleegt is gewoon opstandig. Ja, en opstandig zijn kan je doen door iemand op zijn meld te slaan, bij wijze van spreken. Ja. En je kan je handen over elkaar en iemand negeren, bij wijze van spreken. Ja. Weet je, dat zijn allemaal verschillende vormen van opstanden. Maar die werden heel hard neergeslagen in die tijd. Dus als dat gebeurde, dan kwam het Sovjetleger kwam eraan en die trapte dat wel de grond weer in.
Het is gewoon hard tegen hard dus.
Ja, alleen dat verandert. En dat is dus interessant. En dit is een poging om de Sovjet-Unie te redden. Die uiteindelijk misschien wel juist ervoor zorgt dat de Sovjet-Unie valt. En dat is Gorbachev. Gorbachev is de man die in 1985 aan de macht komt in de Sovjet-Unie, zou je kunnen zeggen. Dus die titel overneemt uiteindelijk van Brezhnev. En hij staat voor twee dingen. die heel bekend zijn. Dat is glasnost. En dat is een Russische term voor openheid, zou je kunnen zeggen, als je het gaat proberen te vertalen. En dat betekent dat er meer vrijheid komt voor Russische burgers. Nou, als er iets is wat er niet was in de Sovjet-Unie voor die tijd, was er vrijheid en openheid. En dus dat jij mag iets anders vinden dan de leiding, bij wijze van spreken. Dat ging hij wat meer toelaten. En hij ging dus wat meer de media de vrijheid geven om daar om andere manieren te kijken naar zaken.
Gewoon alledaagse dingen.
Ja, dus er komt gewoon veel meer een soort open wereld waarin je niet veel meer. Je moet niet bedenken dat dit van nul vrijheid naar 100 vrijheid gaat in één dag. Hè? Maar wel steeds meer openheid. Voorbeeld daarvan is dat er veel meer werd gedeeld over de ramp in Tsjernobyl. Daar zou een Stalin, dat zouden wij bij wijze van spreken nooit geweten hebben, dat daar een grote ramp plaats had gevonden. Had hij dat binnen zijn huis gehouden.
Dat heeft hij toch ook gedaan, volgens mij, die eerste paar dagen.
Ja, in de eerste paar dagen wel, ja. Maar vervolgens kwam daar dus die openheid naar buiten toe en kwam er gewoon meer informatie naar buiten. En dat zijn voorbeelden daarvan. Hè. Dus dat gewoon echt wel meer informatie van binnenuit het Sovjetrijk soort van gedeeld werd met ook de wereld, maar ook met elkaar.
Maar is het, zeg maar, die situatie waarin ze niet echt vrijheden hadden, was dat hetzelfde als wat bijvoorbeeld Noord-Korea nu heeft?
Ja.
Of is dat wel echt extreem, zeg maar?
Ik denk, ik heb het gevoel dat Noord-Korea, alleen weten we niet. Ik weet daar niet zo heel veel van, maar ook omdat we daar volgens mij niet zo heel veel van weten. Gewoon,
zo weinig vrijheid is daar.
Ja, er is zo weinig vrijheid. Dat
maar daar heb je natuurlijk ook gewoon met kapsels en zo, dat je maar drie soorten kapsels mag. Was dat daar ook dan, toen? Zou
voor mij echt een probleem zijn, want als mij er niet bij zit.
Ja, moet je op je handen lopen, want anders je kinhaar is dan...
Oh ja, dat is wel goed dan. Oké. Okay. Ja, als ik naar Noord-Korea ga, dan is dat wel goed. Dat zal ik wel mee. Nee, ja, kijk, ik denk in Rusland, ik bedoel, kapsel en dat soort dingen mag je wel, mocht je gewoon wel natuurlijk bepalen. Maar dus dat gaat wel, denk ik, minder ver dan in Noord-Korea, maar wel voor ons weer ver genoeg. Zeg maar.
Precies. En hoe kwam deze man aan de macht dan?
Volgens mij werd dat gewoon verkozen binnen de Sovjet-Unie, binnen die soort van elite die kozen dat. Zeg dat was geen verkiezing.
Niet als wat wij moeten doen.
Nee, precies, ja. Okay. Ja, dus hij staat voor die glasnost, dat is die openheid. Hij staat ook voor de perestroika. En dat is een soort economische herziening van het economische systeem van de Russen. En tot nu toe was de Sovjet-Unie had een geplande economie. En dat betekent eigenlijk dat de staat bepaalde waar het geld heen ging, welke bedrijven er waren, wat die bedrijven deden. Eigenlijk de staat bepaalt alles als het gaat om economie. Daar komt het eigenlijk op neer.
Dus er waren daar geen ondernemers die zelf even iets konden openen?
Nee, heel moeilijk. Heel moeilijk, ja. Dus dat is echt hoe de Sovjet-Unie, dat was ook echt het idee. Hè? Dus dat daar gewoon van bovenaf alles geregeld werd. Gorbachev zegt, we gaan het omdraaien. We moeten mee met het Westen daarin wat meer. En die gaat dus wat meer richting dat Westerse idee van een economie. Dus zou je kunnen zeggen markteconomie. En dan ga je dus gewoon de markt volgen. Dus dan krijg je veel meer er is nu vraag naar. Ja, je produceert niet 1000 auto's per jaar omdat je dat maar moet doen. Maar je kijkt gewoon, oké, er zijn 3000 auto's dit jaar nodig. Gaan we 3000 produceren. Dan gaat die prijs van auto's dus naar beneden omdat we er genoeg produceren. Maar als er minder geproduceerd moeten worden of andere geproduceerd moeten worden, dan gaan we daar ook in mee. Ja, dus er kwam wat meer van die vrijheid, ook weer niet van 0 naar 100 in één dag. Maar die kwam in de Sovjet-Unie, kwam dat erin.
Ja, en vonden de mensen dit daar fijn?
Ja, ik denk het wel. Gezien ook dit, daarom ook wel die Sovjet-Unie moeilijk terug te draaien was. Kijk, het idee van Gorbachev was, we moeten dit wel gaan doen, want we hebben die stagnatie. We gaan niet meer vooruit, er gebeurt niks meer. Mensen krijgen het slechter hier zo eigenlijk. Dus we moeten een stap gaan zetten om mensen daar weer in mee te krijgen. En die twee zaken, dat was echt niet het idee om de Sovjet-Unie daarmee om te gooien, maar juist om een soort van nieuw aanzien te geven en mensen dus misschien wel gewoon wat te verbeteren, hun levensstandaard wat te verbeteren, zeg maar. Maar ja, dat gaat eigenlijk niet goed. Want die ontbinding die komt er wel. Dus in 1991 hebben we in die andere podcast al gezet, uiteindelijk valt die Sovjet-Unie om. En dat is met Gorbachev aan de macht. Terwijl die twee dingen dan al natuurlijk ingebracht zijn. En die helpen niet. Sterker nog, richting het einde in 1991 komt er een soort putsch. Dus een soort van opstand tegen die Gorbachev. Omdat de leden van de andere elite, zeg maar, van die Sovjet-Unie ziet het niet goed gaan. En die denken van, nou, we gaan dit eventjes even omdraaien nog. We pakken de macht in handen. En dan gaan we proberen die perestroika en die glasnost, die gaan we weer proberen terug te draaien. We gaan kijken of we weer terug kunnen naar die situatie van daarvoor. Want toen ging het beter dan dat het nu ging in hun ogen. Die putsch, die mislukt. En dat kwam dus eigenlijk omdat die twee zaken al te veel aan het rollen waren. Het kon niet meer echt gestopt worden. Mensen waren er al aan gewend. Ze zaten er gewoon niet meer op te wachten om naar terug te gaan naar dat oude systeem van de Sovjet-Unie. En die putsch die was ook niet super goed uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld Yeltsin, die de macht gaat grijpen in Rusland in de jaren 90, of daar eigenlijk de touwtjes in handen krijgt, die werd over het hoofd gezien. En die kon dus daar uiteindelijk die macht gaan grijpen. Maar die beloofde dus ook weer een klein beetje door te gaan in de Gorbachev manier van denken. Dus die sloot veel meer aan bij wat mensen in die tijd wilden horen, zou je kunnen zeggen. Okay. En dus dat is eigenlijk... en die putsch die gaat nog wel belangrijk zijn... voor het tweede deel van deze serie.
Die maar die Yeltsin, welke kant stond hij? Aan de kant, niet aan de kant van Gorbachev, maar aan de andere kant?
Ja, eigenlijk wat meer aan de kant van Gorbachev. Hij zag al in dat Rusland een nieuwe kant op moest. En Yeltsin kon pas na de val van de Sovjet-Unie eigenlijk aan de macht. Hij gaat proberen die toenadering naar dat Westen...
Ja, maar ik bedoel meer van... in. Hoeveel partijen heb je, zeg maar, in Rusland? Zeg maar. Je hebt,
nee, dat zou ik niet weten, maar dat is niet zo dat werkt, inderdaad. Nee, dus je hebt geen partijen, je hebt één partij, zeg maar. Het is een één partij. Ja, dus je hebt de communistische partij en dat was de partij. En daarna,
die regelen alles met elkaar.
Ja, precies. Okay, ja. En binnen die partij heb je dan wel misschien groepjes en dat soort dingen. Maar je had maar één.
En wat deed Poetin... zeg maar, in de jaren...
Ja, die was op dit moment... die is nu echt nog niet belangrijk. Voor ons verhaal, zeg maar, bestaat hij echt nog niet. Maar hij is een KGB-agent aan het einde van die Sovjet-Unie. Is hij een KGB-agent. Dus dat is een geheime dienst agent in Duitsland, volgens mij. Tot Duitsland dan natuurlijk weggaat van die Sovjet-Unie.
Dus hij was toen gewoon een of andere geheime agent. En er was geen enkel sprake dat hij ooit zover zou komen als wat er nu is.
Nee, ik denk echt dat als je een eurotje had ingezet op Poetin voor president 10 jaar later, dan had je echt nu niet meer hoeven werken.
Nee, behalve als het de Russische bank is, hè?
Ja.
Dat is allemaal daar
zo. Ja, dan moet je nou weer aan de bak. Dan moet je nou weer aan de bak. Dat is wel klopt, ja. Dan mag je weer gewoon, die handschoenen aantrekken en gaan hakken ergens.
Hup, land op. Hè?
Ja, precies. Gaan we gewoon het land weer op. Hey, maar wat ik nog even wil uitleggen, want dat woord gaat nog terugkomen. Het Warschau-pact. Daar gaan wij het in die podcastserie, als we die gaan doen, gaan we het daar 100.000 jaar over hebben. Maar het Warschau-pact zou je kunnen zien als een soort van de NAVO van de Sovjet-Unie. Dus de NAVO is die kennen we wel, denk ik.
Gewoon de vriendjes, zeg maar.
Ja, de vriendjes die elkaar gaan helpen op het moment dat ze worden aangevallen. En aan de kant van de Sovjet-Unie hadden ze hun eigen tussenhaakjes NAVO. En dat was dan een soort, dat was het Warschau-pact. Dat heet Warschau-pact, omdat de overeenkomst daarvoor gesloten is in Warschau. Maar daar horen bijvoorbeeld Polen toe. Tsjechië hoort daartoe. Hongarije hoort daartoe. Dus die vallen eigenlijk, horen die niet bij de Sovjet-Unie. Maar dat zijn aparte landen, Oost-Duitsland trouwens ook, die dan horen bij die, tussen haakjes, NAVO van de Sovjet-Unie, dus, zou je kunnen zeggen.
En dan, dat was dan ook, het werkt ook hetzelfde als de NAVO die wij kennen.
Ja, dus stel, ja en nee, maar ja.
Dus stel nou dat Nederland in die tijd Polen zou aanvallen.
Ja.
Dan zouden dus Hongarije, Tsjechië en dus ook de Sovjet zouden dan dus Nederland.
Dus dat deel is ja. Ja, okay. Dus dat werkt hetzelfde.
deel
mee is dat wij echt wel invloed hebben op hoe in Nederland zaken geregeld worden. En dat had je in het Warschau-pact veel en veel minder.
Okay.
Zoals ik al zei. Als normale burger.
Ja, als normale burger. Kijk, zoals ik al zei, een opstand in Hongarije wordt gewoon keihard neergeslagen door legers van de Sovjet-Unie. Ja, dat zou niet zo snel binnen de NAVO. Dan wordt er wel gekeken of een oplossing kan zijn. Maar dan komt niet zo snel een Amerikaans leger in Nederland iets oplossen voor ons.
Nee, het is zo.
Ja. Snap je? Dus dat is wel echt een groot verschil tussen hoe die landen met elkaar omgaan. Wij zijn op basis van vrijheid sluiten wij ons aan bij de NAVO. Ja. Warschau-pact, dat was misschien een overleg, maar dat overleg had niet als doel of je je wel of niet wilde aansluiten bij dat Warschau-pact. Daar was je gewoon bij.
En waarom was Polen dan niet van de NAVO? Bij de NAVO?
Dat had met die Tweede Wereldoorlog te maken. Dus de oude grenzen waar die Tweede Wereldoorlog ophoudt, waar die Amerikanen en die Russen elkaar de hand schudden ongeveer, eventjes. Mm-hmm. Alles wat de Russen daarvoor hadden gepakt. Dat valt daar onder. En alles wat de Amerikanen en de Britten hadden vrijgespeeld, dat zou zich later gaan aansluiten bij de NAVO.
Eigenlijk ook wel een beetje gek dat het niet gewoon dan weer is hoe het was voor de oorlog, zeg maar.
Ja.
Toch?
Nou ja, goed. Ja, en dat is natuurlijk wel omdat dit soort zo'n crisis als die Tweede Wereldoorlog, die zorgt er natuurlijk gewoon voor dat men niet meer terug wil naar die situatie van voor die oorlog. Want die situatie van voor die oorlog, die heeft die oorlog gecreëerd.
Ja.
Hè, dus dan gaan we weer zoeken naar een soort van nieuwe route. Waarin je ja, een andere balans hebt die hopelijk beter werkt.
Ja.
Maar daar kom ik dadelijk nog wel even op terug, op de situatie na die Tweede Wereldoorlog. Okay. Want die situatie, die leidt tot de Koude Oorlog. Dus van 45 tot en met 91. Die situatie, die heeft heel veel overeenkomsten met de situatie van de jaren 90. Na de val van de Sovjet-Unie. En daar kom ik dadelijk wel een paar keer op terug. Het is wel goed dat je dat aangaf. Maar het Warschau-pact, als ik dat noem, dan betekent dat dus. He, dus dan weet je waar dat over gaat. Kijk, en nu komen er echt wel een aantal interessante dingen. Die Sovjet-Unie die is aan het vallen, moeten we nu nog even zeggen. We zitten in 1990. Thijs van Dam, die is wel geteld 0 jaar oud.
Koen, hallo, Thijs.
Hey,
je bent.
Dus dat is...
1990?
Ja, laat me het rustig ook.
Zo!
Ja.
Ja. Dat is gemakkelijk te onthouden. Als het gewoon 96 is, weet je dat je gewoon 6 bent. Weet je gelijk, bam.
Ja, dat is wel makkelijk. Heel simpel. Wel beter. Jij moet rekenen eerst. Jij zit niet te rekenen.
Zie jij zit niet te rekenen. En valt helemaal stil.
Die radertjes.
Ja. Ja. Ja, dus, ja, weet je, kijk, dus buiten de geboorte, wat op Wikipedia pagina sowieso staat van Thijs en Koen en dat soort grootheden.
Ja, precies.
Zijn ook onderhandelingen die aan het plaatsvinden zijn tussen Gorbachev dan nog. En eigenlijk al de NAVO. En dan zou ik kunnen zeggen Bush, de president van Amerika.
Hoe?
President Bush. Die had je later ook. Ja, Bush.
De vader van?
De vader van...
George W.
Ja, de vader van zijn zoon.
Huh?
Ja, dat is vaak zo. Ja, ja, dus, ja je hebt Bush senior en die zit in de jaren 90, zeg maar, is hij president. Mm-hmm. En dan krijg je Clinton. En daarna wordt Bush junior, zou je kunnen zeggen, wordt gekozen president. Dat is weer in de jaren 2000, zeg maar.
Dus je hebt twee vader en zoon?
Ja, ja.
Zo, dat is dik.
Ja, dat is best wel vet, ja. Nou, tenminste, ja, ik weet niet.
Zo dik waren ze niet. Nee.
Ik heb trouwens wel, ga ik een andere podcast, ga ik het even goed opzoeken.
Irak moet je wat minder dik.
Ja. Ga ik even, ik heb een feitje over een van de twee Bushen.
Oké,
leuk.
Okay, dus ja, dat krijg ik nog te goed, oké jongens?
Ja, top, oké, heel goed, leuk. Bush is de president van Amerika. Gorbachev is op dit moment nog de, waar we in het verhaal zitten, is nog steeds de man eigenlijk achter die Sovjet-Unie, zeg maar. En wat zij afspreken is dat Duitsland gaat onafhankelijk worden van de Sovjet-Unie. West-Duitsland hoort al bij de NAVO. He, dus dat is het deel wat het dichtst bij ons ligt, bij wijze van spreken. En Oost-Duitsland hoort bij de Sovjet-Unie. Maar Oost-Duitsland en West-Duitsland gaan één Duitsland worden. En dan was de vraag, wat ga je nou doen? Gaat dat nou bij de NAVO horen?
Ja.
Niet bij de NAVO horen, wat worden hier de afspraken in?
Ik heb een heel kort vraag over de NAVO zelf.
Zeker, gooi.
Wie heeft dat bepaald? Wie heeft er gezegd, nou, er moet de NAVO komen?
Ja, dat is, ik denk wel, Amerika heeft daar een hele grote rol gespeeld.
Oké, dus die heeft gewoon gezegd, oké, moeten dus, dit is een plan.
Ja.
En jullie moeten meedoen.
Ja, en met Frankrijk en Engeland, na de Tweede Wereldoorlog, daar gaan we dan wel echt helemaal op induiken hoe dat tot stand is gekomen. Maar dat zijn de grote spelers in de eerste instantie in de NAVO.
Oké.
Ja, om te zorgen dat je samen sterker staat.
Ja, en dat is heel belangrijk ook weer voor ons verhaal. Dat is eigenlijk een defensief pact. Dus alleen als je wordt aangevallen, doe je iets.
Oké, dus het altijd vanuit dat je wordt aangevallen.
Ja. Totdat we dadelijk gaan kijken hoe dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Maar normaal gesproken is dat is het idee waarmee die is opgezet. Maar dat kom ik dadelijk ook
op. En nog een vraag. Ja. Oost- en West-Duitsland, dat wordt één. Wie bepaalt dat?
Ja, dat bepaalt... Nou, de Berlijnse muur wordt natuurlijk gesloopt. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort van... daar laten eigenlijk de Duitsers zien. Dat is twee dingen. De Duitsers laten zien, we zijn dit zat. Dat is één. En vervolgens wordt daar niet echt op... Door de Sovjets niet echt op ingegaan, zeg maar. Er wordt niet ingegrepen. Het leger komt er niet echt tegen in opstand, bij wijze van spreken. En die slaan wat neer. En dat is het moment ook dat men wel gaat zien, oké, en dat is dus Gorbachev, dit gaan wij niet winnen. Er is gewoon niet meer genoeg vraag naar wat wij aan het doen zijn in die landen. En daardoor kan die eenwording er komen. En dan komt er dus een overleg tussen Oost- en West-Duitsland, met aan de ene kant dus ook de Sovjet-Unie erbij, en aan de andere kant... Ja, de NAVO, maar vooral Bush erbij. Die gaan dus praten over, hoe gaan we dit nu doen? En zij komen tot een een middenweg. Zij komen tot een soort van compromis, zou je kunnen zeggen. Waarbij Duitsland bij de NAVO mag komen in 1990. Dus dat is echt een grote stap voor de Sovjet-Unie om dat toe te laten. Want dat is echt hun aartsvijand geweest. Daar mag Duitsland bij komen. Maar was dan de afspraak. En die afspraak is een beetje vaag neergezet op papier. De afspraak was, dan gaat de NAVO niet verder dan die grens. Dus Duitsland mag erbij komen, prima, zei Gorbachev. Maar daar houdt het dan ook op. NAVO gaat niet nog verder het Warschau-pact in. De rest van dus Polen en dat soort dingen mag er niet bij komen dan.
Ah.
En dat was dus echt
een... Dat is voor nu ook wel weer een dingetje, toch?
Daarom noemen we die podcast dus. Want er zit dus echt, dat is echt een ding geweest waarmee die afspraak om Duitsland erin te laten komen. Dus waardoor dat kon, zou je kunnen zeggen.
Mm. En daar gingen ze mee akkoord?
Ja, en daar gingen ze mee akkoord. Want dat was de afspraak. Zo las Gorbachev hem. En zo had ook wel de Amerikaanse onderhandelaars... die hadden dat ook wel een beetje zo gebracht... dat het op die manier gelezen kon worden.
Maar is het dan niet een beetje gek... dat die landen dat niet zelf mogen bepalen?
Ja, maar dus Duitsland wilde dat. Alleen, ja, die stonden wel onder controle... voor de helft van dat Sovjet-leger. Ja. Ja, en dan is er... op het moment dat het Sovjet-leger dus zegt... ja, nee, dat willen we niet... en we gaan een leger heen sturen... en dan wordt het een wereldoorlog... dan gaat die onderhandeling anders.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dus zelf bepalen voor NAVO-landen is het normaal gesproken zeker. Alleen voor de andere kant, het Warschau-pact en het hele gebeuren daar... Zelf bepalen was nog niet een ding wat ze echt makkelijk konden toelaten. Zeg.
Waren er ook nog landen daar in die regio die niet bij het Warschau-pact hoorden? Net als Zwitserland en niet bij de NAVO hoort? Want Zwitserland hoort niet bij de NAVO.
Nee, Zwitserland is echt neutraal van alles gewoon. Ja. Ja, dus, maar volgens mij niet. Eigenlijk alles wel...
Iedereen die gaat daar...
zit er wel in, volgens mij. Ja, okay. Ja. Dus dat is echt een flink pact, zeg maar. Ja, en kijk, wat we nu moeten gaan zien, wat er nu gaat ontstaan, en dat is waarom ik net al zei, is interessant, na die Tweede Wereldoorlog zag Amerika en het Westen zagen zichzelf als de winnaars van die oorlog. En dan denk je van, ja, dat hadden ze ook gewonnen, toch? Ja, maar ook met de Russen. Maar eigenlijk was de houding vanuit het Westen, ja, maar als wij de Russen niet hadden gesteund met die Lend-Lease dingen, dus die materialen die we allemaal naar ze hebben gestuurd, die we ook besproken hebben in onze podcastserie. Als we dat niet hadden gedaan, dan zouden jullie het niet hebben gehaald, zeg maar. Dus zij stonden een soort van... Zij vonden zich meer de overwinnaars na die oorlog dan de Russen dat vonden. Wat de Russen natuurlijk niet vonden. Want de Russen hadden net tientallen miljoenen mensen verloren. Ja. Om die oorlog te kunnen winnen. En die zeiden de andere kant op. Zeg, ja, het heeft ons tientallen miljoenen mensen gekost.
Ja, precies.
Weet je, waarom zouden wij hier op de tweede plaats staan? En hier, nu krijg je na die 1991, ziet het Westen de val van de Sovjet-Unie als een overwinning. Het is echt een overwinning. Er is nooit een strijd, er is nooit een kogel geschoten tussen de Sovjet-Unie en het Westen direct, zeg maar. Die hebben nooit op elkaar geschoten. En toch ziet Bush dit als een overwinning voor het Westen. En hij gaat ook dus vanuit dat moment handelen naar een overwinning. Dus dat betekent dat je met Rusland wel eens een afspraak kan maken. Er mag niemand meer bij de NAVO komen. Ja, die gasten hebben de Koude Oorlog verloren. En de Koude Oorlog betekent, we hebben nooit op elkaar geschoten. Dus we hebben hem wel verloren. Dus ja, weet je, maakt het nou zoveel uit wat we zeggen en wat we vervolgens doen. Die twee dingen hoeven niet echt overeen te komen met iemand die je net verslagen hebt.
Maar waarom doet Bush dat? Want in principe maakt het er niet zo heel veel uit wie die oorlog heeft gewonnen.
Ja, nou ja, dat is dus de positie van Amerika, zeg maar, en het Westen eigenlijk. Die positie verstevigen in de wereld, zou je kunnen zeggen. Wij wilden als Westen gezien worden als de overwinnaars. Ook daarmee het kapitalisme, dus het economische systeem wat achter dat ding, achter het Westen zit, dat is dus beter dan het systeem wat de Russen hadden. En die staan haaks tegenover elkaar. Eigenlijk ook gewoon alles wat daaromheen gaat. Dus oorlogen die werden uitgevochten. Kijk, wij waren daar gewoon beter in dan de Sovjet-Unie. En dus vanuit die positie ga je de jaren 90 dadelijk induiken. En dat zijn we nu aan het doen. Met die eerste afspraak. Duitsland mag bij de NAVO, maar geen stap verder.
Nee.
Dat is waarmee we het dan, hè, daar gaat eigenlijk het gesprek mee beginnen. Nou, vervolgens gaan we iets verder de jaren 90 in, 93 tot en met 95. En dan komt er een interessant iets, want Rusland die wil eigenlijk wel toenadering zoeken tot dat Westen. Alleen die NAVO is gewoon een heel ingewikkeld ding om bij te horen. Want je moet een democratie zijn eigenlijk om erin te kunnen. Vervolgens ja, is er eigenlijk ook geen plaats voor Rusland in die NAVO, zeg maar. Dus Rusland komt daar niet in. En toen kwamen ze met het idee voor een Prospect for Peace. En dat is een... Nou, daar gaan we weer. Dat is een... In de ogen van het Westen iets anders is dat dan dat de Russen dat zagen. Dus er zit weer een groot verschil in. Ik zal zo uitleggen hoezo. Want het Westen begrijpt Ruslands probleem wel. Die NAVO is voor Rusland moeilijk. Daar kunnen ze niet echt bij komen. Dat staat ook niet echt open voor Rusland. Dus dat is gewoon lastig. En vervolgens ziet Rusland dat de NAVO gewoon echt als een bedreiging. Dus als je daar iets mee wil, dan moet je een soort middenweg gaan vinden. En toch iets anders gaan bedenken. En de Prospect for Peace is dus eigenlijk een soort van, ja, een soort van middenweg. Waarin ze zeggen, we gaan met elkaar weer een soort nieuw verbond sluiten. Dat is hoe Rusland het sluit. Dat wat... De NAVO gaat vervangen, waar Rusland dus ook bij hoort. En dat heet dan het Prospect for Peace. Maar het probleem is dat Yeltsin ondertussen in Rusland echt wel onder druk staat. Want die zien wel dat de aanzien van Rusland in de wereld echt aan het verslechteren is. Rusland ziet zichzelf als grootmacht, nog steeds. Dus de val van de Sovjet-Unie is niet Rusland niet... Het teken om te zeggen van, nou, wij horen niet meer bij die grootmachten van de wereld. Zij zien zichzelf nog steeds als grootmacht. Amerika, nou ja, ziet dat duidelijk niet. Die ziet dat anders. Dus krijg je op deze manier, krijg je eigenlijk een soort van, krijgt Yeltsin een probleem in zijn land, want hij staat gewoon onder druk. Mensen die om hem heen zitten, de elite van Rusland, dat zijn ook al oligarchen in deze tijd, die zeggen eigenlijk van, ja, Yeltsin, wat ben je nou aan het doen? Het wordt niet beter, zeg maar. En wat de Prospect for Peace gaat doen en moet doen, is dat het eigenlijk de afspraak nog steeds blijft. Die Warschau-paktlanden die kunnen niet bij de NAVO komen. Maar we doen die in dat Prospect for Peace systeem. En dan kunnen we ze langzaamaan in die NAVO. Maar dat gaat dan over tientallen jaren of zo. Dan gaan ze er een keertje bij horen. En dan gaan we ze er langzaam in toe laten treden. Maar niet nu direct. Okay. Dat was het idee.
Okay.
Dit werd zo eigenlijk, het werd eigenlijk op een andere manier weer gebracht naar Rusland. Want in Rusland werd dus eigenlijk gezegd, Prospect for Peace is eigenlijk een soort vervanging voor de NAVO. We gaan het langzaam de NAVO ombouwen naar de Prospect for Peace, waar jullie ook bij gaan horen, met die oude Warschau-paktlanden. En dan zitten we met z'n allen in een soort van ja, verdrag, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat was het idee van Prospect for Peace. En die twee dingen zijn dus heel verschillend.
Maar hoe kan het nou zo verschillend zijn?
Ja, dat heeft met die onderhandelingen te maken. En dat heeft dus ermee te maken dat het ene onderhandelende land gewoon neerkijkt ook op het land waarmee ze onderhandelen. Dus Amerika en het Westen kijken gewoon, ja, die zien Rusland. En heel eerlijk gezegd, Rusland is op dat moment ook geen concurrentie voor het Westen. Gaat daar economisch heel slecht. Politiek gezien is het daar heel moeilijk. Dus,
het is alleen dus wel heel erg balen dat het gewoon mega groot is.
Ja, mega groot.
Stel, Rusland was een heel klein landje in Nederland.
En dan hadden we dit hele gesprek ook überhaupt denk ik niet gehad. Nee, dus dat is echt het grote. En daarom, wat jij zegt het, die grote, Rusland zegt, ja, maar wij zijn nog steeds, weet ik veel, 1/7 van de wereld. Gewoon letterlijk, qua land. Dat is ons land. Met een gewoon groot, sterk leger. Ja, die zagen zichzelf echt als een grootmacht nog. En dat zag het Westen gewoon niet.
Nee. Daar is ook wel echt interessant om na te denken hoe zo'n land zo groot is geworden, zeg maar. Wie heeft bepaald dat Rusland, dat een grens daar dan stopt?
Ja, dat hebben die tsaren hebben dat ze elke keer dat land uitgebreid met oorlogen en dingen erbij pakken. En
maar het is ooit ergens begonnen.
Ja, net zeker. Nederland, ja, zeker. Ja, nee, klopt. Ja, dus dat is heel lang geleden is dat een keertje begonnen. En dat is constant gaan uitbreiden.
Het is wel leuk om daar misschien een keer
bij stil te staan.
Ja, want kijk, bijvoorbeeld met Engeland snap ik het wel. Dat is gewoon een eilandje.
Ja, maar eigenlijk is dat wel een beetje op hetzelfde manier gegaan. Engeland bestond ook niet in de vroege middeleeuwen, zeg maar. En dat is later, doordat koningen steeds meer landjes onder die kroon van de koning van Engeland gaan vormen, wordt dat steeds groter. En die tsaren hebben in Rusland hetzelfde gedaan. Dus de koningen van Rusland.
Het dikke begin, volgens mij in de Vikings komt dat toch terug?
Ja, Vikings voor Engeland bedoel je?
Ja,
ja, ja, want daar zie je natuurlijk, niemand spreekt daar over de koning van Engeland in Vikings. Nee,
het is allemaal gebieden.
Ja, het zijn allemaal gebiedjes.
Maar wij worden nu niet gesponsord door Vikings.
Nee, maar, het is wel leuk zit.
Ja, het is wel echt zet trouwens. Ja. En nu ben ik ook mijn vraag kwijt voor... wie zit er dan in die zin fout, zeg maar? Wie ziet de ander fout?
Ja.
Want kijk, wat je zegt, Rusland is gewoon 1/7 van de wereld. Heeft waarschijnlijk dan nog een heel sterk leger. Financieel is het misschien minder, maar ja, dat is misschien wel een momentopname. Weet je wel, dus... Ja, wie zit er in die zin... Fout, ja, dat weet je pas later.
Nou vaak, ja, kijk, wat ik denk... Kijk, als je nu gaat kijken... Als je vrede had willen stichten... Dan had het Westen... Had in deze situatie misschien wat minder... wat meer water bij de wijn moeten doen. Ja, jij komt sterker uit de Koude Oorlog dan Rusland. Zeker. Ja. Gezien de dingen die jij net zegt. Maar, andere kant... Rusland is nog steeds een groot land. Kan ook weer sterk worden. Als je dat op die manier behandelt. En je gaat gewoon als gelijke. Soort bijna gelijke partners om de tafel zitten. Dan kan je misschien Rusland meenemen. In het succes van het Westen. Op dat moment zeg maar. En dat is op dit moment lijkt dat nagelaten te gaan zijn.
Ja, want het komt in mijn ogen heel erg allerhand over. Hoe het Westen dan eigenlijk neerkijkt op Rusland.
Dat terwijl, is ook zo. Ja.
Als je heel even met een normale bril gaat kijken. Is Rusland, zonder Rusland was die oorlog heel anders verlopen.
Ja.
Tweede Wereldoorlog. Maar is er dan niemand geweest die zei van... Nou, misschien moeten we toch wel even Rusland anders gaan...
Jazeker, zeker. Ja, dat is iets voor wat ik op het eind eigenlijk wilde gaan toelichten van deze. Dus even kijken of ik hem nu bij kan pakken. Want ik heb een dingetje.
Even.
Want ja, ik zal hem nu wel eventjes gewoon noemen. Jack Matlock is een ambassadeur in 1993 van de Verenigde Staten in Rusland. En 93 tot 96 volgens mij. En die zeggen, we bleven de NAVO uitbreiden. Iets wat president Bush, Gorbachev, had beloofd niet te doen. Nadat Oost- en West-Duitsland herenigd konden worden in de NAVO. Gedurende het Sovjet-tijdperk. Stap voor stap werden alle afspraken die waren gemaakt teruggedraaid. En stonden wij, het Westen, op de deur van de Sovjet-Unie. En zelfs op de deurmat van Rusland. Een NAVO waarvan Rusland geen onderdeel is. En dan Thomas Pickering, ook een ambassadeur die daar werk heeft verricht. Die waarschuwde al, toen al, de Amerikaanse president... Eigenlijk voor de reactie van Rusland. Die zei bij elke stapje dat het Westen deed tegen Rusland. Zeiden ze al, ja maar dit is tegen de afspraken. Dit gaat niet goed. Rusland gaat dit niet leuk vinden. En zij gaan hier een keertje tegen ingaan. Zeg maar.
Jezus, nu klein 30 jaar later.
Ja, dus want dit is allemaal begin jaren 90. Dat ja. De gasten dat letterlijk zeiden. Niet dat ze nu met terugwerkende kracht zeiden. Van dat hadden we moeten zeggen of dat zagen we toen al aankomen. Ze hebben dit letterlijk... Toen al voorspeld eigenlijk.
Maar dat is wel echt lijp, man, trouwens.
Ja, dus die twee gasten, die hebben echt wel door. Die zitten natuurlijk midden in Rusland. Die zien precies wat daar gebeurt en wat er gesproken wordt. Die zien met de NAVO-uitbreiding die dadelijk gaat komen. Dat prospect voor peace wat fout gaat. Zien zij gewoon dat het de foute kant op gaat, wat dat betreft.
Zouden zij die taal ook spreken, denk jij?
Ja, zeker. Ja. Ik denk ambassadeurs normaal gesproken wel.
Zullen ze ook lijken, man.
Ja, denk ik wel, hoor. Maar dat weet ik niet zeker. Ik zal misschien niet alles zijn, maar in Rusland kan ik me voorstellen dat je dan wel...
Ik kan wel de weg vragen.
Ja, dat je weet waar je heen moet in ieder geval.
Hoe gaat het?
Doppen.
Ja, hij kan zo'n woordje
rusten. Ah, ik kan weer.
Hij is het gewoon pols, hoor.
Hey, wat weet je, het interessante is, we hebben die Prospect for Peace, die hebben... En een paar maanden later gaat het fout. Letterlijk. Dus je spreekt dit af met elkaar. En vervolgens een paar maanden later worden er al stappen genomen door het Westen die daartegen ingaan. Dat heeft te maken met de NAVO-uitbreidingen van de jaren 90 die dan gewoon komen. Daar kom ik zo op terug. En wat dit doet voor Rusland, en dat is echt, dit is misschien wel het meest het dieptepunt eigenlijk. Rusland en Yeltsin waren ergens een soort van bezig met hun interne strijd om wat democratischer te worden. Maar Yeltsin stond onder druk, want Rusland werd niet meer gezien als een grote macht. Yeltsin stond onder druk en dat debat wat plaats aan het vinden was, van moeten we nou democratischer worden, hoe moeten we onze economie in gaan richten, enzovoorts, wordt eigenlijk onderuit gehaald met dit hele verhaal rond dat Prospect for Peace. Want dat laat gewoon zien, oké, zij zien ons niet als gelijkwaardige, dus waarom zouden wij in godsnaam nog meer stappen gaan zetten, ook in ons eigen land, in de politiek, om toenadering te zoeken tot het Westen.
Want het gaat echt zo, het vliegen echt over elkaar heen.
Ja, ze vliegen nu echt over elkaar. Eentje zit in onderzee en de ander vliegt. Gewoon, weet je.
Je wil niet in de zee zitten.
En Rusland moet nu een beetje in de onderzee gaan zitten. Ja. Zeg maar. Dus dat is echt wel iets wat niet meehelpt. Andere dingen die in Rusland echt problematisch zijn in deze tijd, waar we niet heel veel op induiken, maar die ik wel wil noemen, is de corruptie. Enorme corruptie in Rusland. Dus dat betekent dat... dat zou ik helemaal moeten uitleggen met hoe de economie wordt omgebouwd naar de nieuwe economie. Maar uiteindelijk komt erop neer dat daar de levensstandaard nog verder achteruit gaat. Dus die mensen...
Wat is een levensstandaard?
Ja, dus eigenlijk... jij kan nu nog minder een brood kopen dan dat je daarvoor een brood kon kopen, heel simpel gezegd. Dus dingen die jij nodig hebt om te leven, worden nog moeilijker te bereiken voor de gemiddelde Rus.
Weet je wat wij nu met de benzine hebben?
Ja, nou ja, goed. Ja, zo zou je het kunnen zien. Ja. En een ander ding wat niet hielp, was dat al die landen die ooit in het Warschau-pact zaten, die wilde heel graag bij de NAVO horen. Want die zaten natuurlijk gewoon niet meer te wachten op dat Sovjetrijk. En die zagen die westerse landen allemaal met mooie, goede goed draaiende economieën.
En de mooie baby's geboren ook.
Ja, precies. Ja, in de jaren 90. Hè?
Dat mij geen jaren 90.
Dat zijn ja, vooral 90. Maar die willen daar natuurlijk bij horen. Die zien dat gewoon als, ja, dat is the way to go, zeg maar.
En dat wisten ze ook, toch? Die Polen wist bijvoorbeeld, oké, nu zitten we nog wel bij dat Warschau gebeuren.
Ja, dat is nu maar niet meer trouwens, hè, in dit geval. Ja.
Nee, precies, maar zij wisten wel, ooit gaan wij ook bij de NAVO
Ja, dus dat zijn die gesprekken die begin jaren 90 aan het plaatsvinden zijn, zeg maar. En het erge is dat nadat jij die Prospect for Peace hebt afgesproken met Rusland, denkt Bush, ja, die gasten willen bij ons horen, dus ja. En Clinton trouwens nu. Dus waarom gaan we dat niet? Waarom gaan we dat niet gewoon doen? Oftewel, je spreekt net af. Hè, die gasten, we gaan met z'n allen misschien wel iets beginnen, zeg maar. En dan gaan we met z'n allen bij elkaar in dat Prospect for Peace zitten. En zelfs de echte strategie van die Amerikanen was, dan kunnen over een aantal tientallen jaren kunnen die landen een keer bij de NAVO komen. En vervolgens gaan we hier een paar maanden later, hoort Bush, of Clinton in dit geval, hoort Clinton, die gasten die willen eigenlijk bij jou horen. Bij jullie horen. En dan denkt hij, nou, als ze dat willen, waarom niet? En dit is echt een soort van trap. Dit is die afspraak van Gorbachev en die afspraken met Yeltsin. Die worden gewoon overboord gegooid. En we gaan iets heel anders doen. En ja, dat is echt een enorme klap geweest voor Yeltsin. Dat is een enorme klap geweest voor Rusland en de elite die in Rusland zit.
En hoe kregen ze dat te horen dan? Ja, was dat letterlijk gewoon,
dus niet een belletje van Clinton van joh, Yeltsin, we hebben even over nagedacht. Nee, we gaan toch al die landjes wel bij de NAVO laten, want dat is gewoon wat handiger nu.
Ja.
Maar dat wordt gewoon gedaan dan.
Maar, en komt dit voort uit dat het Westen eigenlijk gewoon bang is voor Rusland? Denk je?
Nee, ik denk dat het kansenpakken is gewoon. Dus echt dat opportunistisch. Okay. Als die landen ook allemaal nu hadden gezegd van nee, we willen helemaal niet bij de NAVO horen. Had het niet gebeurd.
Nee.
Maar ze horen dat. Ja, oké, dat is wel handig. Dus waarom niet? En ja, de relatie tussen Clinton en Yeltsin in 1995. Dus dit gesprek is opgenomen op recorder. Kun je altijd terug horen. Dat is wel vet. Dan zegt Clinton niet in Russisch. Maar dan dus vertalen dat natuurlijk. Die zegt, je moet de deur doorlopen die wij open doen voor je. Terwijl Yeltsin dus denkt, wij zijn een grootmacht. En een deur open doen voor iemand, dat is heel netjes eigenlijk. Maar dat is wel, wij geven jou een kans. En als wij jou die kans geven,
moet je hem pakken.
Dan moet je hem ook wel pakken. Dus alles wat wij jou aanbieden, moet je gewoon aannemen. Dat is eigenlijk wat hij zegt.
Een gegeven paard?
Moet je niet in de bek kijken. Juist. Dus dat is een ander inderdaad. Ja, dat is ook zo'n uitspraak. En Yeltsin, die dacht natuurlijk, die hoort dat aan. En dit is echt een fout zinnetje van Clinton geweest. Die ja, misschien op de lange termijn heel duur komt te staan. Want dit was echt de trap die Yeltsin kreeg. Waarvan hij dacht, ja, wij worden echt gezien als een kleinere macht, zeg maar. We zitten niet aan het hoofd van de tafel. Sterk nog, ik ga net gewoon twijfelen, zitten we überhaupt wel aan de tafel met die gasten, zeg maar.
Maar we zijn er ook weer niet.
Ja, we zijn er ook weer niet. Dus dat is echt wel in 1995, gaat het nu echt draaien, zeg maar. Die kansen die we hebben kunnen pakken in begin jaren 90, die werden niet gepakt.
Oké. En bijvoorbeeld China dan? Of even een kleine.
China is nu niet echt een.
Die zit gewoon te.
Die zijn onwijs economisch aan het opbouwen. Maar die zijn nog niet een...
Die horen nergens bij?
Nou, niet echt, nee. Die hebben nog niet echt een stem, zeg maar. Okay. Zoals ze dat nu hebben. Zeg maar. Nu is China echt wel een land waar je rekening mee moet houden in alles. Dat was toen nog niet het geval.
Oké. Okay.
Hey, en wat gebeurt er vervolgens met die NAVO? Want dat is wel interessant. Die NAVO die wordt uitgebreid. Ik zal even kijken, want ik had
het is ook, we hebben het ook over jouw NAVO, hè? NAVO, NAVO.
Nice.
Hij maakt weer mooie grappen. Die NAVO die wordt uitgebreid met een aantal landen. Bijvoorbeeld in 1999 Polen, Tsjechië en Hongarije. Dat is dus iets later wel. Maar dat zit er nu dus wel echt aan te komen. En daar gaan die stappen worden dus nu in de jaren 90 al genomen. Want iemand die toetreedt tot de NAVO is niet in een dag. Maar dat is in 1999. Maar die stappen om dat te gaan doen, die worden nu ingezet. Al in die mid-jaren 90 zou je kunnen zeggen. Dus dat is echt wel een vervelend ding. Maar wij hebben het gehad net over die NAVO, dat een vredes, eigenlijk een verdedigende manier van denken is. Hè? Als wij worden aangevallen, dan gaan we met z'n allen verdedigen.
Ja, precies.
Vervolgens is er een in een oud-communistisch land, Joegoslavië, is uiteengevallen in de jaren 90. En dat is een flinke burgeroorlog. Dus er zitten al die landjes die we nu kennen, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, al die landen, Servië, die zijn met elkaar in een soort van conflict, in een soort flinke burgeroorlog verwikkeld, waar maar geen einde aan lijkt te komen. Nou, daar wil ik niet te veel over kwijt eventjes. Maar in die oorlog gebeurden er heel veel dingen waar het Westen wat van vond. Dus een massamoord. Nou, wij kennen natuurlijk Srebrenica heel goed hier, omdat Nederlandse militairen daarbij betrokken waren. Maar er gebeurden heel veel dingen in die tijd waar we van dachten, ja, daar moeten we eigenlijk iets mee. Vervolgens krijg je in 1995 dat de NAVO gaat ingrijpen in Joegoslavië om de Serven aan te pakken. Want de Serven werden verdacht eigenlijk van de meeste van die slechte zaken. Dus de NAVO die gaat dat doen door bombardementen uit te voeren. En die gaat dus eigenlijk gewoon een partij kiezen in die burgeroorlog, in dat voormalige Sovjet gebeuren. En die kiest partij tegen de Serven. Dat is heel belangrijk. De Serven staan al sinds altijd, is dat een soort van het broedervolk van de Russen. De Eerste Wereldoorlog, die begint in Servië, zou je kunnen zeggen. Met een moord die in Servië plaatsvindt. Waarna Oostenrijk-Hongarije een ultimatum stuurt. Duitsland zich aansluit. Rusland die zegt, ja, maar als jullie Servië aanvallen, dan gaan wij met z'n allen ook die oorlog in. Dus hup, we hebben weer.
Ja, precies.
Ja, en zo ging het. En dat betekent, zo ziet Rusland zichzelf nog. Die zien ineens hun maten, hun Serven, die worden gebombardeerd door de NAVO. Iets wat eigenlijk niet zou moeten reageren. Uit een soort van agressie. Gewoon. Nee, het is gewoon een aanvalsmodus. Ja. En dat zou niet moeten. Dus,
echt raar man dit.
Ja, dus dit was echt een beetje een apart. En dit is Jeltsin heeft dit gesprek wel letten met Clinton gevoerd. Die heeft gezegd, wij vinden echt dat jullie dit niet moeten doen. En vervolgens is dat wel gebeurd. Dus die bombardementen zijn daar plaatsvonden. Die waren heel succesvol ook. In die zin, die oorlog dat hielp het conflict uiteindelijk doen stilleggen. Dus wat dat betreft. En vervolgens denk je van, nou, dat gebeurt één keer. Oké, weet je wel, dan gaan we daar wel over praten en dan komen we daar wel uit. Maar in 1999 is er in Kosovo nog steeds zo'n conflict gaande, ook daar in de buurt. En daar gebeurt dat weer. De NAVO grijpt weer in met bombardementen en doet dat voor een tweede keer.
En kondigen ze dat dan wel aan?
Ja, dat konden ze wel aan.
Dan zeggen ze, morgen gaan wij, bij wijze van spreken, morgen vliegen en dan doen we dit.
Ja, niet wat ze precies gaan doen natuurlijk, maar wel van, wij gaan NAVO-troepen gaan, NAVO-luchtmacht gaat ingrijpen in die gebieden. En
dat is dan niet specifiek één land vanuit de NAVO? Dat is gewoon...
Nee, dat is echt de NAVO als organisatie. Die heeft dat dus gedaan. En dat zullen wel verschillende landen zijn die natuurlijk dan wel vliegtuigen leveren. Ja. Maar niet... Maar dus...
komen wij met anderhalve tank.
Ja, dan komen wij weer met onze twee vliegtuigen.
We hebben wel twee vliegtuigen.
Ja, nou, mooi hè. Nou, het is wel het nadeel als je er één kwijtraakt, ben je 50% van je luchtmacht. Ja,
daar zo. Als je die kwijtraakt, Thijs... Ja. Dan moet die stagiair ook andere studie gaan doen. Want als je een vliegtuig kwijtraakt...
Ja, dan ben je niet goed bezig.
Nee.
En die zijn 90 miljoen of zo, die vliegtuigen. Kosten één zo'n ding. Dus dat is ook wel echt een dingetje, weet je wel.
Ja. Als je die als stagiair kwijtraakt, moet je echt heel lang terugbetalen. Gewoon, hè?
Ja, dan heb je een aardige studieschuld.
Nee. Ja, dus dat moet je gewoon niet doen eigenlijk. Dat moet je gewoon niet doen. Hey, maar dus die aanvallende koers van de NAVO, die is ingezet. En dat laat dus zien aan de Russen van... Hey, wij zijn bang voor de NAVO. En vervolgens zegt de NAVO, nee, maar je moet niet bang zijn voor ons, want wij doen eigenlijk alleen maar iets als je ons aanvalt. En hier is er een voorbeeldje, al is het klein en ze nemen geen land over, dat allemaal niet. Maar nog een voorbeeld waarin de NAVO niet wordt aangevallen, maar wel iets aanvallends doet. Hè, dus dat is best wel een pijnlijke, iets heel pijnlijk voor Rusland. En zeker omdat het gericht is tegen de Serven, wat dus van oudsher degene zijn die de Russen juist beschermen. Ja.
Wat nou als je als land in de NAVO het niet eens bent met de plannen van de NAVO?
Dan zijn daar er is ook gewoon overleg over. Maar dan ga je stemmen met z'n allen. Dan kan jij iets indienen. En dan stem je daar met z'n allen over. En dan de meeste stemmen gelden in zoiets dan.
Ja, want ik kan me best voorstellen dat bijvoorbeeld Nederland dacht... Ja, we moeten helemaal niet gaan bombarderen in Kosovo.
Ja, ik weet dus niet hoe die gesprekken daar zijn gegaan op dat moment. En hoe dat is gelopen. Maar uiteindelijk moet ik wel zeggen in de NAVO... Als Amerika, Frankrijk en Duitsland nu zeggen, we gaan dat doen. Met Engeland er misschien nog bij. Als die zit, dan gaat sowieso iedereen mee. En als het merendeel daarvan zegt, we gaan het doen. Dan is het heel moeilijk om daar tegen in te gaan. Dat zijn gewoon de grote machten. Ja, Nederland heeft daar echt die mag twee zinnen zeggen.
Ja, dan, met die anderhalve tank inderdaad. Ja, maar precies, ja. Is dat niet raar?
Nou, dat is hoe het werkt. De grootste macht heeft ook wel de grootste...
Ja, je hebt zoveel voordelen, denk ik. Dat je
dus ik snap het, maar het is meer... Kijk, ik kan me best voorstellen als jij denkt van... Oké, als we nu dus die aanval gaan doen op Kosovo... waar ik het niet mee eens ben... dat wil ik niet, maar we gaan het wel doen. En dat zorgt ervoor dat Rusland dan reageert... en wij komen in oorlog en ik moet vechten.
Ja.
Ja, dat wil ik niet.
Nee, ja, oké. Okay, ja, je moet wel bedenken, hè, wij gaan niet echt... Kijk, het is gewoon de luchtmacht wordt ingezet... tegen een land wat nagenoeg geen luchtmacht heeft. Er zijn wel vliegtuigen neergestort... dat soort dingen, dat gebeurt wel. Maar het risico wat de NAVO hier had, is redelijk klein ten opzichte van wat het kon opleveren in hun ogen.
Ja, ja.
Want ik bedoel, je bombardeert gewoon een land wat daar niks tegen kan doen. Bombardeer je gewoon even helemaal van de...
Ja, van de kaart gewoon.
Van de kaart, vooral leger dan en gericht op het leger wel. Ja. Maar ja, dat is gewoon wel een... daar zit niet heel veel risico aan vast. Het is natuurlijk een andere beslissing als je echt gaat ingrijpen in een burgeroorlog met soldaten die dan gaan vechten enzovoort. Dan
ja, wordt het dus zwaardere. Oké, het risico op het moment snap ik, maar zoals nu...
Ja, nu is het heel later,
zitten we...
Ja, nu, maar nu is die situatie dus wel echt... Want nu is de potentieel ingrijpen van de NAVO natuurlijk met een wereldoorlog tot gevolg. En dat is natuurlijk in Joegoslavië niet het geval.
Dat was niet in, daar dacht niemand aan.
Nee, dat was niet, dat is niet, dat is niet, dat kon daar niet.
Okay.
En nu wel, zeg maar. Dat zou nu wel echt een probleem zijn.
Ja. En we
even om die samenvatting te doen, weet je. Om daarmee te gaan starten. We zijn, kijk, Rusland ziet zichzelf anders als het Westen Rusland ziet. En daar bedoel ik mee, Rusland ziet zich in de jaren 90 als een grootmacht. Westen ziet zichzelf als... de winnaars van die Koude Oorlog. Van die strijd die nooit geleverd is. Maar toch wel de winnaars daarvan. En die zien dus die Russen eigenlijk als een soort... Ja, als een ingestort land. Waar ze niet heel veel rekening mee hoeven te houden. Wat ook nog wel eens klopt. Vanwege de corruptie. Ook hebben we dan Stankovic. De staatskanselier van de Russen. Dus gewoon een hoge positie daar. Die gewoon uitspreekt dat die westerse waarden nu te veel... En dat is al 1992. Te veel invloed krijgen in Rusland. En dat hij dat eigenlijk al tegen wil gaan. Omdat... Hij vindt dat het grote Rusland zijn eigen waarden moet verdedigen... en niet waarden moet gaan overnemen van andere landen. Zeker niet landen zoals Amerika en het Westen... waar allemaal decadente, zou je kunnen zeggen... decadente waarden vandaan komen... met mensen die allemaal met luxe zoeken. En dat soort dingen, dat zoeken ze daar niet, zegt hij.
Nee.
Dus je ziet eigenlijk dat echt een groot verschil... tussen die twee landen zit. Maar dat de stappen van het Westen... eigenlijk alleen maar Rusland verder wegduwen. Terwijl Rusland wel geprobeerd heeft in de jaren 90 om toenadering te zoeken.
Ja.
Ze wilden het wel. En ze hebben Prospect for Peace, hebben ze meegepraat. Ze hebben dat Duitsland opgegeven eigenlijk. En met een idee erbij, de NAVO mag niet meer worden uitgebreid. Hè, maar dan zou Rusland zich ook koest houden. En vervolgens zijn in de jaren 90 eigenlijk al die afspraken die gemaakt zijn, overboord gegooid.
Wegwezen, hup.
En heb je dus de situatie eind jaren 90, dat nu dat land dus open ligt voor een andere aanpak. En daar gaan we natuurlijk in die tweede podcast-serie gaan we daar over hebben. Maar die jaren 90 zijn heel cruciaal in waarom is het mislukt tussen de Westen en Rusland. Waarom is dat mislukt? Er lagen veel kansen, die zijn allemaal niet gepakt. En dat zorgde ervoor dat uiteindelijk het in Rusland ook over een andere boeg gaat. En dat gebeurt wanneer Poetin uiteindelijk daar aan de macht komt.
Het komt wel een beetje over alsof het Westen zich echt als haantjes zag, zeg maar.
Ja, maar dat klopt wel ook. Ja, de jaren 90 is echt wel een moment dat het Westen... is een soort van het hoogtepunt van het Westen na die Tweede Wereldoorlog. Weet je, je hebt die Sovjet-Unie, die strijd met het communisme heb je gewonnen. De economie loopt weer goed. Jaren 80 ook in het Westen een crisisperiode gehad, maar die loopt ook weer goed. Dus alles loopt eigenlijk op rolletjes. En de wereld is veilig, zeg maar. Je hoeft niet meer na te denken over een wereldoorlog die misschien gaat uitbreken. We hebben die Koude Oorlog gewonnen. We kunnen doen en laten wat we willen wat dat betreft. En tuurlijk... He, wat ik net zei met die Stankovic, ook die Russen die zaten niet te veel te wachten op die Russen, op die westerse invloed. Dus het is echt wel een moeilijke strijd dat het anders geworden.
Het komt wel heel makkelijk inderdaad niet over, maar ik kan me voorstellen dat toen natuurlijk veel ingewikkelder was. En ik had ook nog een vraag over die bombardementen op Kosovo en Servië. Mm-hmm. Want je vertelde net dat die landen zeg maar na de oorlog dan een soort van worden herverdeeld, zeg maar.
Ja.
Hoe ziet dat nu, zeg maar, met Servië en Kosovo?
Ja, nu zijn dat allemaal losse landjes. Ja, ik zou ze niet eens kunnen noemen. Dan moet je natuurlijk dan weer... moeten we
oh, Noord-Macedonië is daar...
Ja, dus al die landjes... Joegoslavië was in de jaren 90... Zeg maar, ja, laten we zeggen, voor de jaren 90 vooral... was dat gewoon één groot land. Al het hele gebied was één land. Maar wel, en dat is gewoon daar altijd het probleem geweest... voordat we daar dadelijk heel lang over hebben... maar dat daar, in dat ene land... was het eigenlijk nooit een echt land. Het was een land van allemaal verschillende volkjes... en ook geloven, moslims en christenen... die allemaal bij elkaar in de buurt woonden. Nog een soort overblijfsel van de strijd... tussen Oostenrijk-Hongarije, een hele oude strijd... en het Ottomaanse Rijk. Want daar echt, dat was letterlijk de grens... waar die twee rijken... eeuwenlang met elkaar in strijd zijn geweest. En daarom krijg je dus ook... dat je in dat gebied zoveel verschillende volkeren... door elkaar hebt wonen. Ja. Die zijn door die rijken eigenlijk daar terechtgekomen... Ja.
Dan, ik ga wel even opzoeken voor deel 2 voor strakjes welke landen er nu allemaal zitten. Oké, dan geef ik jullie even een topolessie.
Letterlijk. Mooi.
Hoofdsteden wil ik er ook bij.
Ja, hoofdsteden bij.
Komt-ie, is goed.
Nee, maar ja.
Ik weet het nu al, hè. Maar ik weet het nu al bij de puur. Ja, laat ik het nu even zitten.
Afsluiten.
Als had ik het al aan gedaan.
Ja, dus dit is deel 1, jaren 90, Rusland, het Westen. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is dat daar een aantal dingen beter hadden kunnen lopen. En deel 2 gaan we dus kijken naar... het Rusland van na die met de grote vraag nazistaat of imperium, soms ook toelichten, maar het Rusland na de jaren 0, zeg maar, zou je dan kunnen zeggen in 2000.
Ja, duidelijk gewoon.
Ja, duidelijk.
Je hebt het wel weer lekker uitgevoerd.
Ja, zijn de dingen duidelijk geworden? Dat is de bedoeling.
Ja, ik ben wijzer geworden.
Zeker. Dat is zeker.
Oké.
Okay. Dan denk ik dat we gaan afronden gewoon.
Ja. En dan zijn wij dan zijn we weer terug. Dan,
ja.
Met deel 2.
Gigi.
Hoi.
Hoi.
Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis... of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren... dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen... kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20e eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.